VZSM. We zijn er weer. Van donderdag 13 oktober. Pieter, het is helaas niet goed gegaan met Ajax. Maar wel iets beter dan de vorige keer. Kunnen we het positief insteken op deze borg?
Dat kan. Het ging denk ik beter dan de vorige keer. Alleen, als het de vorige keer 6-1 nederlaag was, dan is het ook niet zo ingewikkeld om het beter te doen.
Makkelijk relativeren.
Ja, makkelijk relativeren. En kijk, ik snap op zich wel, want daar was natuurlijk meteen ook weer een beetje controverse over, dat Schreuder die riep na afloop dat ze op zich goed hadden gespeeld. En ik snapte wel waar hij vandaan kwam. Maar ja, dat is natuurlijk, het komt heel knullig over, met name richting je achterban. Terwijl ik denk dat dat voor hem met name ook een manier was om richting zijn spelers te communiceren. Als je gaat kijken dat de afgelopen weken een van de problemen van Ajax is geweest, wat ze ook zelf toegaven, dat het vertrouwen erg broos was. Dat er zodra een tegenstander een doelpunt maakte, dat meteen alle ballen lang naar voren gingen en dat er niks meer overbleef van het positiespel. Dan snap ik wel dat als jij in Napels na een kwartier met 2-0 achter staat en daarna durven de spelers nog steeds te voetballen. En kom je ook hier en daar tot wat kansjes en is de wedstrijd bijna tot de laatste minuut spannend, dat je dan als trainer denkt, oké, dus in ieder geval een mate van progressie zit erin. Alleen de manier waarop hij het verwoordde was natuurlijk een beetje knullig.
Ja, we waren zelfs dichtbij de gelijkmaker. Dat denk ik van, Champions League ambitie, borst vooruit, jasje op je schouder, dat is het niet in Amsterdam meer. Dat is wel, dat is ook wel pijnlijk.
Ja, ik denk inderdaad dat het daarom ook zo slecht viel bij de Ajax-achterban. Dat je proeft erin dat het ambitieniveau eigenlijk naar beneden is bijgesteld. En dat ze nu tevreden zijn als je in de Europese uitwedstrijd, maar als je niet in ieder geval helemaal van het kastje naar de muur getikt wordt. En dat is natuurlijk jarenlang is dat anders geweest. Heeft Ajax geweldige resultaten geboekt in met name Europese uitwedstrijden. En kwamen ze overal met de borst vooruit om Ajax voetbal te spelen. En was iedereen bang voor Ajax. En dat en nu is Ajax bang voor Napoli.
Ja, we hadden het eigenlijk over dat aankondigingsfilmpje van Ajax, zei ook al genoeg. Weet je wel, gisteren. Ik dacht er opeens in de wedstrijd aan. Van dat is al het verschil qua instelling of zo, lijkt het.
Dat klopt.
Door heel de club of zo.
Ja, je kreeg vooraf kreeg je bij alles de indruk van, laten we niet voor maar hopen dat er niet weer zo'n afvang wordt. En misschien zitten we er wat beter in.
Ja.
En dat toont een nieuwe realiteit. En die nieuwe realiteit is wel heel snel gekomen, als je zeg maar een paar weken geleden. En ik zag dat Schreuder het ook had over zand in de ogen gestrooid hebben op basis van die 4-0 overwinning op Rangers.
Toen zeiden al veel mensen, toch, Rangers valt wel mee.
Dat is waar, maar het gaf natuurlijk wel een soort van, als jij je eerste wedstrijd in de Champions League thuis met 4-0 wint. Met
van wie dan
in die
ook.
Wedstrijd speelden ze ook echt heel erg goed voetbal met veel positiewisselingen. En toen zaten ze ook in een goede fase in de competitie met heel veel wedstrijden die ze wonnen. En had je het idee van, dit elftal kan misschien best wel snel op de rit zijn. En nu zie je dat ze tegen de hoogste weerstand komen te spelen. En dat het dan toch wel heel erg broos is. En dat bleek nu weer tegen Napoli.
En dan krijgt hij de vraag, heb je niet gewoon een Europa League selectie? En dan, dat is heel moeilijk toch om te zeggen van, of zijn we nou van Champions League niveau, Europa League niveau?
Ja, Freek stelde de vraag, maar het is een vraag waar je geen goed antwoord op kan geven. Want vorige week na die wedstrijd, in de emotie van de 6-1 nederlaag, toen zei hij eigenlijk van dat hij vond dat die selectie niet van dat niveau was. En dat Napoli en Liverpool, dat die verder waren. Toen was nog op hetzelfde moment eigenlijk, hoorde je al Jurgen Timber die dan zei van, Champions League niveau.
En dat is ook lastig om te zeggen toch, welke sticker plak je erop.
Dat klopt. En hoe harder je roept van, we zijn niet van dit niveau, het wordt dan ook een soort van werkelijkheid die zichzelf gaat bevestigen. Ja. Dus zeker als jij wil van, we willen op een moedige manier spelen, dan moet je ook uitstralen van dat je het idee en geloof hebt dat jij dat kan ook in een hele moeilijke wedstrijd in de Champions League. En als daar een soort van twijfel ontstaat, dat zijpelt natuurlijk ook door richting het veld.
Ja, dan een hele snelle 1-0. En waarvan ik al dacht van, hoe gaan ze dit te boven komen? Je zegt al, in het eerste kwartier gaat het dan nog best wel goed eigenlijk. Alleen dan schiet Raspadori opeens de bal door het net heen. Wat een goal toch?
Ja, geweldig doelpunt. Ja, en ook de aanvalsopzet was heel erg goed. En ik denk dat daar een beetje het contrast zat tussen beide wedstrijden. Dat in die eerste wedstrijd in Amsterdam En ja, Schreuder had ook het een en ander, heeft hij wel omgezet na die wedstrijd. Met onder meer Kenneth Taylor, die verder naar achter speelt. Meer naast Alvarez in plaats van de voor, samen met Berghuis of in dit geval Klaassen. En dat maakte wel dat... Je hebt nu geen moment eigenlijk gezien dat Ajax lange bal speelde vanuit pasveer. Ook omdat er überhaupt met Dede Blind erachterin minder lange ballen gespeeld werden. En dat vervolgens de bal verloren werd. En dat je zag dat het hele middenveld van Ajax overlopen werd. En dat gebeurde in die eerste wedstrijd eigenlijk continu. Ja, dus dat aspect stond beter. En ja, voetbal draait uiteindelijk om superioriteit. En dat je ergens op het veld een vorm van superioriteit creëert. En Napoli slaagde er in die eerste wedstrijd in om... eigenlijk een Malmeers situatie te creëren op een middenveld. In met name situaties waar ze in de omschakeling kwamen na een lange bal van Ajax. En ja, dit keer lukte het niet om eigenlijk een Malmeers situatie te creëren. Alleen ze hadden nog wel een andere vorm van superioriteit. En dat is gewoon individuele, individuele superioriteit. Ja. Je zag een paar koppeltjes waar er gewoon een mismatch was. Natuurlijk met name op die linkerflank waar Quaradonna... Jorge Sanchez helemaal tureluurs speelde.
Lekker debuut. Mag je tegen hem spelen?
Ja, dat is zeker niet lekker. En dat viel ook alleszins niet mee. En je zag ook bijvoorbeeld Alvarez tegen het loopwonder Zielinski.
Gefrustreerd was die.
En die was gefrustreerd. En dat is kort draaien, heel veel loopvermogen, snelheid. Iedere keer eroverheen denderen. Ja, die had daar het ook ontzettend ingewikkeld mee. En dat was deze wedstrijd eigenlijk. Ja, met name het issue in combinatie met... En hij stond natuurlijk de hele tijd buitenspel in de tweede helft, die Victor Osimhen. Maar dat was in ieder geval nog wel een speler waar je toen ook zag van... Ja, qua individuele superioriteit in dat centrum... dat je tegenover iemand als Blind komt die minder snel is dan dat hij dat is. Dat het continu eigenlijk dreigend is bij omschakelmomenten. Maar dan niet omdat er te weinig spelers achter de bal staan, maar gewoon omdat je iemand hebt die aanzienlijk sneller is dan een andere speler. En ja, wat dat betreft was het alsnog een kansloos verhaal, maar kansloos op een andere manier.
Ja, want het waren ook twee pogingen, twee goals volgens mij. Of in ieder geval weinig pogingen en twee doelpunten. Ajax stond er in principe ook wel wat tegenover zetten qua pogingen.
Nou ja. Ja, Ajax heeft in ieder geval veel meer gecreëerd deze wedstrijd dan dat ze in die eerste wedstrijd deden.
Is het dan een beetje pech dat er twee goals invallen? Of nou, nee. Goals
niet echt pech. Want als je gewoon kijkt naar Napoli's statistieken in deze wedstrijd, dan zie je dat Napoli qua expected goals in deze wedstrijd eigenlijk meer gecreëerd heeft dan in die wedstrijd die ze met 6-1 wonnen. Nou, dat kun je de nuance bij plaatsen van oké, er zat een strafschop bij. Ja. In de laatste minuut heb je die fout van Blind, wat natuurlijk ook een hele grote kans is, waardoor die cijfers enigszins flatteren. Maar ja, je geeft er wel gewoon weer vier goals weg. En dit was ook gewoon qua expected goals waarde tegen. Zat het zeg maar bij de vijf duels in de Champions League dit seizoen waar een tegenstander de meeste kansen creëerde. Dus ja, een van de vijf slechtste defensieve prestaties in de Champions League seizoen praat je over. Ja, en dat is toch niet, geweldig. En dan ging het wel iets beter. Maar het verschil is nog steeds heel erg groot.
Ik zoek iets om me al vast te houden, Pieter. maar ja, dat is het soms gewoon niet. Napoli is gewoon een van de betere ploegen nu in de Champions League. Zo eerlijk moet je zijn.
Nou. En nee, waar je aan vast kan houden is dat je fases in de wedstrijd gehad hebt waar je goed meedeed. Dan, wat ik zeg, dat jij niet meer in het countermes van Napoli liep.
Stap 1
en dat
misschien.
Het organisatorisch, dat het in algemene zin dat het gewoon beter stond bij Ajax dan dat het in die vorige wedstrijd het geval was. Ja, dat zijn dingen waar je aan vast kan houden. En ja, de punten van zorg, dat zijn ook punten, zeg maar, als je gewoon praat over die individuele koppeltjes op het veld.
Blijft zoeken.
Ja, dat blijft zoeken. En dat is ook gewoon, je kunt niet in één keer voor Jorge Sanchez een betere verdediger maken van de ene op de andere dag.
En Blind weer op een andere positie en dan die weer op een andere positie. Ja, het blijft wel puzzelen natuurlijk.
Ja, dat blijft puzzelen. En je zag nu denk ik in deze wedstrijd ook wel terug dat Berghuis was natuurlijk tegen Volendam heel goed en heel nuttig als rechtsbuiten en heel belangrijk met zijn passing. Maar je ziet dat als de hele ploeg een stukje verder naar achter komt te spelen, dat hij vanaf die positie een stuk minder waarde heeft. Ook omdat er gewoon niet heel veel dreiging vanuit gaat. Omdat er geen speler is die vijf keer diep gaat en op die manier die laatste lijn van de tegenstander terugdrukt. En dan kan Napoli gewoon kort bij elkaar blijven. En is het moeilijk om er doorheen te komen. En ook in het verdedigende werk, ja, vond ik het niet een heel overtuigend optreden van Berghuis. Omdat juist als zeg maar die tweede rachter, als je die ziet verzuipen, ja, dan kun je ook wel eens een keertje bijspringen en een keer zeggen, hier heb je een zwemband en misschien blijf je boven water. Op die manier dat je op een gegeven moment merkt, oh, dat gaat lastig. Ja, we gaan helpen. Omdat ja, je kunt wel iedere keer bij die Oliveira gaan staan, die linksback. Maar je weet, die is eigenlijk opgesteld om achterin te blijven, Berghuis te lokken en dan daarna die anderen in 1-tegen-1 situaties te brengen. Ja, dan zou je denken van, goh, ja, loop wat fanatieker terug. Als je bijvoorbeeld die, volgens mij was de eerste goal, als je dat gaat terugkijken en je let gewoon alleen op Berghuis. Ja, fascinerend wat daar gebeurt. Je ziet omschakelmoment. Nou, Napoli gaat met z'n allen gaan ze naar voren vanuit een aanvalssituatie. Nou, die Oliveira die trekt ook mee naar voren naar een spelverplaatsing. En op een gegeven moment ja, ziet die Oliveira. Dan gaat Berghuis gaat achter die Oliveira aan. Maar die Oliveira ziet, oh ja, er lopen meer mensen voor de bal. Dus handig als ik weer even terug ga. En die ja, stopt op een gegeven moment met naar voren sprinten. Omdat hij ziet te veel spelers voor de bal. Ik neem weer mijn positie in. Ja, wat doet Berghuis? Ja, die stopt gewoon met lopen en blijft de pontificaal. Blijft hij ja, daar gewoon stil op het veld staan. En vervolgens nou, heb je die situatie waar Zielinski helemaal vrij komt vlak voor de 16. Ja, als je gewoon was doorgelopen, had je daar gestaan, zeg maar, als Berghuis zijnde. En dat,
daar
dat
word je
zijn
als trainer wel gek van, denk ik.
Ja, nou, dat zijn inderdaad wel van die ja, details dat op het moment nou, dat je eigenlijk kwalitatief al minder bent, dan kun je niet dit soort dingen permitteren. Want tegen een, ja, een team als Napoli, die heeft de kwaliteit om dat meteen
van zoiets kleins
wel
iets groots te maken.
Ja, ja. Precies. Ja. Inderdaad, net als dat, nou, daar was op een gegeven moment een positiewissel en dan komt Alvarez uit als rechtsback. Sanchez, die neemt weer positie in en niemand let op Zielinski. Ja, het is een hele kleine miscommunicatie, maar dat zijn wel de dingen die een team als Napoli afstraft.
Ja, en dan ook die fout van Blind. Ja, wordt het een beetje zorgwekkend hoe Blind presteert en ja, meer de fouten ingaat ook?
Nou, ik vond eigenlijk dat hij best oké wedstrijd speelde, Blind. En hij zorgde in ieder geval voor dat die opbouw weer een beetje ergens op begint te lijken bij Ajax. Dus ja, dat moet je meegeven. En in die zin, ja, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten die nog steeds cruciaal zijn voor dit elftal. Met ja, zijn passing en in de opbouw. Alleen je ziet ook dat hij
worden meer foutjes of zo.
Ja, en dat hij tekortkomingen heeft. Mm-hmm. En ja, tegenstanders weten dat ook. En ja, maar dit is eigenlijk een hele atypische Blindfout. Omdat normaal gesproken, zeg maar, de dingen waar hij kwetsbaar in is, dat zijn eigenlijk ja, de momenten zoals je dat zag bij die goal van Lozano. Dat iemand vanaf rechts naar het midden doorsprint. En dat je dan niet als centrale verdediger de fysiek hebt om dat probleem op te lossen voor Bessie.
Ja, dat was echt een ruimteprobleem of zo. Dat hij niet wist waar de bal was ten opzichte van zijn tegenstander. En het,
ja, precies. Want hij zei van
niks voor Blind, nee.
Nee, hij zei van ik probeer hem eigenlijk af te kappen door te doen alsof ik terug ga spelen op pasveer. En dat mislukte gewoon. Maar juist dat soort inschattingen, dat is normaal gesproken waar Blind heel erg in uit blinkt. En nu
misschien toch een beetje vertrouwen ook bij Blind.
Ja, het is heel lastig om dat dan te pinpointen van waar ligt dat aan? Ja, het is gewoon in een individueel moment dat hij die fout maakt. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat hij niet extreem geholpen werd in die situatie. Je zeg maar ziet Pasveer, die is dan nog aan het bewegen om ervoor te zorgen dat die paas achteruit gegeven kan worden. Maar ook om hem heen ja, zijn er dan gewoon weinig spelers die om de bal vragen en zich aanspeelbaar maken. En dat is ook wel een probleem voor Ajax op dit moment. Dat sommige spelers bij Ajax willen de bal liever niet meer hebben. En dat is met deze spelersgroep, dan kom je wel echt in de problemen.
Ja, op Pro was het meest gelezen dat de dubbele zes weer terug is bij Ajax. Dat hebben we inderdaad lang in de Pak Schaal podcast ook met Arco Doekie en Freek Jansen gehoord. De dubbele zes.
Ja, ik schrok bijna op. Ik was bij die wedstrijd tegen Volendam en ik zat er in de perskamer en ik begon op een gegeven moment wat vragen aan Schreuder te stellen. Onder andere over, heb je ook overwogen om bijvoorbeeld van formatie te wisselen, om er met spelers echt iets anders neer te gaan zetten. En toen begon hij in één keer over die dubbele zes te praten en dat iets was wat ze hadden omgezet in de wedstrijd tegen Volendam. Omdat uit die analyse van de wedstrijd tegen Napoli was gebleken dat ze vaak met te veel mensen voor de bal stonden en daarin kwetsbaar werden. En dat het beter was als Taylor dan meer positiegebonden, zoals hij het zei, ging invullen. En nou, ik moet zeggen dus dat is een aspect, daar zou de Ajax-fans zich aan kunnen vasthouden. Dat in ieder geval die organisatie vaak wat beter klopte. En dat je niet tegen de ene naar de andere counter aanloopt. Die dubbele zes, nou, dat pakt goed uit. Dus dat is in ieder geval...
Toch een positief puntje.
Ja, een positief puntje na deze avond voor de Ajax-fans.
Dan hadden we het nog niet over een ander pro-stuk dat de Mexicanen helemaal doorgedraaid werden. Maar goed, daar hebben we het al een beetje over gehad. Het meest gelezen op VU.nl was weer net iets negatiever, want Owen Wijndal, ja, die houdt vooral de bank warm. En verder niet echt nog een functie bij Ajax helaas gehad. Theo Jansen zei op tv, ja, ze hadden het net zo goed weg kunnen gooien, dat geld.
Ja, dat vind ik een soort opportunisme. Nou, dat hoort er geloof ik tegenwoordig bij. Maar ja, dat is allemaal veel te kort door de bocht, hoe dat allemaal geredeneerd werd toen Wijndal in de zomer de overstap maakte vanuit AZ. Vond iedereen het een hele logische transfer. En nou ja, leuke dat was jongen. Heel goed. Ja, leuke jongen dat je daar 10 miljoen in investeerde. Dat was allemaal was helemaal positief. Nou, ik moet zeggen dat ik er toen wel bij dacht van, nou ja, ik heb hem verdedigend soms dingen zien doen bij AZ. Dat ik denk, nou, op dat aspect vind ik hem niet betrouwbaar.
Werd een beetje ingehaald door Malasia als beste back. Terwijl hij zelf zei dat hij wel de beste back van Nederland was.
Ja, en aanvallend was hij altijd van waarde. Maar bij Ajax is hij ook meteen aanvallend van waarde geweest. Maar ook verdedigend is hij bij Ajax heel kwetsbaar gebleken in die eerste paar wedstrijden. Nou, die loopt volgens tegen een blessure aan. En wat volgens mij Schreuder heel realistisch uitlegde. Ja, hij heeft daarna eigenlijk alleen kunnen spelen in een oefenwedstrijdje van jong Ajax onder weinig weerstand. Ja, moet je hem dan op het moment dat jij Champions League uitspeelt tegen Napoli in een wedstrijd met een gigantisch hoog tempo, moet je dan iemand die net terugkomt van een blessure er dan ingooien en op die manier riskeren dat hij meteen weer geblesseerd raakt?
Ja, je wordt alleen maar beter hoe lang je op de bank zit natuurlijk. En als het slecht gaat, zo gaat het natuurlijk.
Dat klopt. En dan wordt meteen geredeneerd van, nou ja, als hij niet vertrouwen heeft en basis hem al voorbij, dan... Maar je moet wel de specifieke context denk ik een beetje in het oog houden. En die context is een speler die net terugkomt van een blessure, nog geen wedstrijdminuten in de benen heeft en op die manier dus nog niet wedstrijdfit is. Ja, en die kun je dan prima, denk ik, als jij zondag tegen Excelsior speelt en het lukt Ajax om daar een voorsprong te nemen. Nou, daar kun je zonder enige zorgen, kun je hem daar een half uurtje bij wijze van spreken mee laten doen. En dan bouwt hij weer wedstrijdritme op en nou ja, dan... Zeg maar de volgende Champions League wedstrijd heeft hij een paar keer is hij ingevallen in de Eredivisie. Ja, dan kun je prima kun je hem gaan opstellen. Alleen, ja, je kunt niet in één keer iemand die rechtstreeks eigenlijk vanaf de fysiotafel de Champions League ingooien. Nee, is, dat ja, is ja, zo werkt het niet.
Dat Bas erin komt, die is natuurlijk onervaren. Dus dan denken mensen van ja, als die hem al voorbij is. Zo beredeneer je natuurlijk.
Ja, maar ik vind dat gewoon te kort door de bocht. Omdat hij is hem voorbij in deze specifieke context. Maar dus hij is hem niet voorbij op het moment dat ze straks tegen Excelsior 2-0 voorstaan. En op het moment dat hij Wijndal weer een paar keer gespeeld heeft. En een paar keer minuten heeft gemaakt. En ze spelen dan thuis tegen Liverpool. En er moet op een gegeven moment een nieuwe linksback in. Nou, dan neem ik aan dat Wijndal eerder wordt opgesteld dan dat Baas wordt opgesteld. Dus je moet wel denk ik een iets breder perspectief pakken dan gewoon alleen deze wedstrijd en dan verstrekkende conclusies over het perspectief van Wijndal eraan verbinden. Dan is het natuurlijk wel opmerkelijk dat met Kelvin Bessie, die bij Rangers met name indruk gemaakt heeft als centrale verdediger, daarvoor wel linksback heeft gespeeld, dat hij nu in de pickorde voor Wijndal is komen te staan. En het lijkt ook wel op dat hij voorlopig in die pickorde voor Wijndal blijft staan. En dat vind ik opmerkelijker dan dat Baas nu invalt in plaats van dat Wijndal speelt.
Denk je dat hij na het WK basisspeler wordt bij Ajax? Uiteindelijk, Wijndal?
Nou, vind ik een hele lastige. Want ik denk dat je Daley Blind in principe altijd opstelt. Dat lijkt erop dat er bij Ajax heel veel vertrouwen is in Kelvin Bessie. In de ontwikkeling van Kelvin Bessie. Dus dan blijft hij daar eigenlijk de derde linksbenige verdediger van Ajax. Dus
ja, met een blessure kan het zo weer totaal anders zijn. Dat hij zich bewijst.
En ik moet zeggen dat... er wordt nu veel gesproken, geloof ik, ook een beetje over... dat dan door de afwezigheid van Brobbey in de spits... dat Bergwijn geen rendement meer heeft. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Bergwijn op zijn best vond... als linksbuiten bij Ajax toen Wijndal achter hem stond. Ja. Als je ook die goals tegen PSV pakt... Ja, dan is het iedere keer doordat Wijndal voor die overloop zorgt... en dat tegenstanders ook daadwerkelijk bang zijn voor Wijndal... Ja, kan Bergwijn zijn acties maken en verder profiteren van de twijfel. Het is bijna zeg maar zoals het vroeger met Idrissi en Karlsson ging bij AZ. Hij maakte die linksbuiten voor hem, ja. Maakte hij wel daadwerkelijk beter. En nu met Blind achter Bergwijn. Ja, Blind is iemand die wil die balletjes tussen de linies spelen. En Bessie is natuurlijk al helemaal, ja, die wordt dan naar voren geschoven. Maar ja, dat is allemaal een beetje wild en onbeholpen, zeg maar, in het aanvallende gedeelte. Ja, dat helpt Bergwijn volgens mij niet. En daardoor is hij minder succesvol. Dus voor Bergwijn zou het wel goed nieuws zijn als op een gegeven moment Wijndal weer gaat spelen.
Exact. Dan hebben we nog drie andere ploegen in Europa die actief zijn. Ja. We gaan morgen in ZSM daar natuurlijk uitgebreid over terugblikken. Feyenoord, PSV en AZ. Wat zijn je verwachtingen? Ik denk Feyenoord natuurlijk, een hele cruciale wedstrijd. Heel die pool op vier punten. Midtjylland kan je op onderin resultaat dan onder je houden. Dat is voor Feyenoord sowieso, om te beginnen daarmee, wel een hele cruciale wedstrijd. Hè?
Ja, spannende wedstrijd ook voor Feyenoord. En ik denk dat Slot wel enigszins geschrokken is van hoe het daar ging in Denemarken. Want je staat bij rust op het tweede voorsprong. Maar eigenlijk heb je daar het Feyenoord-speel bijna niet gezien. En daarna tegen Twente wisselt hij natuurlijk ook van systeem. Wat ook wel aangeeft dat hij links en rechts wat zorgen heeft. Dus ik ben heel benieuwd van nu je een week verder bent of Feyenoord er wat beter op staat. Al hebben ze in dit geval natuurlijk wel echt het voordeel van het thuispubliek. En ik weet ook wel dat ik ken mensen die daar gewerkt hebben bij dat Midtjylland. Het is zo'n heel vervelend stadion met allemaal van die rukwinden. En het is zeg maar een beetje het AZ-stadion in Nederland is. Dat het ook altijd waait en altijd koud is. Dat je er altijd geen zin in hebt, zeg maar, als spelers daar het veld op komen. Ja, dat heeft Midtjylland ook soms stadion. En dan in de Kuip spelen. Ja, dat maakt denk ik wel een wereld van verschil.
Ze hebben wel echt zin in vanavond, denk ik.
Ja, en dan... als je dan druk gaat zetten op Midtjylland, dat is jarenlang natuurlijk een ploeg geweest die het heel erg moest hebben van lange ballen spelervattingen. Die hebben nu een trainer binnengehaald uit de Cruijffschool. Echt een Spanjaard, ooit oud-assistent van Peter Bos onder andere, die wat meer voetballende stijl voorstaat. En dat is wel een interessante uitdaging voor Feyenoord om daar dan tegen druk te zetten. Dus in principe, zeker met de Kuip erachter, zou dit Feyenoord goed moeten liggen. Dus al pratende heb ik heel veel vertrouwen gekregen. Wordt gewoon een ruime overwinning voor Feyenoord.
In een 4-3 denk je gewoon, of niet?
Dat denk ik wel, ja.
Of een beetje ertussenin met Hans Koop linksback of derde centrale verdediger.
Nee, ik denk wel dat hij gewoon weer terug gaat naar 4-3. Ik denk dat de enige vraag is van of hij misschien weer Getruida op het middenveld gaat zetten.
Jiménez, Danilo.
Ja, dat is natuurlijk ook een twistpunt. Heeft Martijn een groot stuk over geschreven op VPRO. Dus voor de mensen die zich in die discussie willen verdiepen, ga dat lezen.
Ik denk Danilo dat hij ermee begint. Wat denk jij?
Ja, dat verwacht ik eigenlijk ook, ja.
Dat hij weer teruggrijpt. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Dessers die toen tegen RKC mocht spelen. In plaats van Linssen weer de kans kreeg. Heel veel kansen miste. 2-2. En toen daarna weer Linssen. Het lijkt exact een kopie te worden van die spitsen discussie.
Ja, het is wel grappig. Ja. Ook qua types, volgens mij hebben we het hier al eerder ook besproken. Dat dit de discussie ging worden. En dat zal het ook nog wel even blijven, denk ik.
Oh, voorspellen dat de discussie eraan komt. Dat is mooi hoe dat gaat. Dan PSV. Wat zijn je verwachtingen daarvan? Ze hebben een nieuwe trainer, toch?
Zurich heeft een nieuwe trainer, maar dan moet wel echt een wonderdokter zijn. Want ik heb dat team gezien, werkelijk waar. Dus het slechtste team wat ik dit jaar heb zien spelen met echt hele grote afstand. Dat is werkelijk...
Hij zei wel dat er echt gekkere dingen waren gebeurd dan PSV verslaan, hè? Meteen bij zijn aanstelling.
Dat is hartstikke goed dat hij er wat ambitie inbrengt. Ja. Het kan ook, wat dat betreft, hij zit een beetje in dezelfde positie als Schreuder. Het kan eigenlijk nu alleen maar... meevallen. Je zag dat ook meteen Van Nistelrooy, die was de verwachting ook alweer aan het downplayen.
Toch wel een goede ploeg weer.
Ja, en dat mensen niet moesten verwachten dat het weer zo'n walkover ging worden. Maar ja, je moet natuurlijk gewoon verwachten. PSV moet is aan zijn stand verplicht om deze wedstrijd niet alleen te winnen, maar ook ruim te winnen.
En misschien nog hier en daar wat te sparen qua spelers. Maar dan AZ. Ja, dat is een beetje de freewheel pool, toch? Of doe ik dan tegenstanders van AZ tekort?
Ja, je doet denk ik wel die tegenstanders een beetje tekort. Het is een relatief eenvoudige pool. Ja. Het is natuurlijk ook Conference League in plaats van Europa League. Maar ja, tegen Apollon Limassol spelen. Het is ook weer niet heel makkelijk. En we komen natuurlijk uit de tijd met het Nederlands voetbal dat we dat soort wedstrijden vaak niet wonnen. En ik denk dat wat je AZ wel moet nageven is dat ze eigenlijk jaar in jaar uit tegen dit soort teams die... Nou ja, vaak qua begroting kan er helemaal niet zo'n groot verschil tussen zitten. Tussen wat zij hebben en wat AZ heeft.
Besteden ze het geld iets minder goed vaak?
Ja, dat klopt. Ploegen. Dit soort ploegen die investeren vooral in dertigers die nog even daar geld kunnen pakken op Cyprus. Maar ja, ik vind AZ met name, er is een soort van hele goede verdedigende organisatie. Er zit een hele logische balans in dit elftal. En dat is gewoon een basis waarmee je gewoon wedstrijden kan winnen. En in deze pool hebben ze ook al laten zien dat ze wedstrijden ook kunnen winnen als ze even wat minder spelen. Maar ze zullen hopen, denk ik, bij AZ dat het redelijk snel beslist is. Want zondag, dan moet je natuurlijk weer tegen Feyenoord gaan spelen. En dan wil je het liefst wel spelers fris hebben.
Ja, wat dat betreft leuk dat die topper er op het programma staat. Nu ze allebei Europees hebben gespeeld. Dus het is een beetje de vraag wie als eerste klaar is met zijn tegenstander. Hè? Dat je daar een beetje rust kan gaan geven.
Dat klopt.
Kan wel een verschil gaan maken.
Ja, en normaal gesproken zou je verwachten dat AZ misschien sneller klaar zou kunnen zijn dan Feyenoord. Maar dat gaan we zien.
Een mooie voetbalavond tegemoet in ieder geval. Wat gaan wij nog op Pro doen vandaag?
Er komt een stuk van PSV-clubwatcher Marco Timmer over Filip Mbeumo. Die zich toch ook weer dit seizoen ongemerkt in die basis heeft gespeeld. Dus dat kunnen mensen verwachten. En als dit hebben uitgekeken, zou ik zeggen, ga dat even lekker lezen. Pak een koffie erbij en geniet.
En wat analyses nog van de tegenstanders van de Nederlandse ploeg in Europa League en Conference League van vorige week. Kan je ook nog eventjes lezen.
Ja, die kun je er zeker bij pakken. En er komt nog een Champions League column van Sully. Dus,
de nieuwe VI met AZ op de voorkant. Dat komt allemaal goed. Ze hoeven zich niet te vervelen, toch Pieter?
Ze hoeven zich zeker niet te vervelen. En morgen zien ze hier eindelijk weer een ander gezicht. Dus ik denk dat dat ook de verveling goed kan bestrijden.
Mooi, tot de volgende.
Yes, tot de volgende.